Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. 2019 was het politieke jaar van verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Eerste Kamer en die voor het Europees Parlement. Het was ook het jaar van de breuken. Henk Otte die moest weg bij Forum voor Democratie. Femke Merel van Cote-Arissen die stapte op bij de Partij van de Dieren. En Wibren van Haga die moest dan toch weg bij de VVD. En er gingen fractievoorzitters weg. Sybrand Buma bij het CDA, Marianne Thieme bij de Partij voor de Dieren. Er kwamen fractievoorzitters bij dus, Pieter Heerma, Esther Ouwehand. En het was het jaar waarin de schatkist van de overheid overvol was, maar het Malieveld ook. Net als vorig jaar maken we weer een speciale, extra lange Haagse Zaken. Bijna de hele Haagse redactie van NRC komt vandaag langs in de studio. Je hoort van de redacteuren wat zij de bepaalde momenten en mensen vonden in 2019. En ik begin met Floor Boon. Floor, welkom.
Hi, dankjewel.
Jij schrijft over Defensie. Hè? We hebben je daar ook een paar keer over gehoord in Haagse Zaken. Je hebt dit jaar geschreven over onderzeeboten, over hoe het is om oorlog te voeren in 2019 en verder in de toekomst. Ik ben benieuwd, wat is het moment dat jou bijblijft wat betreft 2019?
Nou, politiek gezien is er eigenlijk één moment op het gebied van Defensie. En dat is een debat met minister van Defensie, Ank Bijleveld, CDA. Waarin het gaat over de burgerdoden die vielen in Irak.
Hawija,
ja. We hebben weinig tijd en het is heel complex. Maar even in een soort van sneltreinvaart. Want we zouden er echt een hele aflevering over kunnen volkletsen, ja. Volgens mij. Oké, superkort samenvatting. Nederland is onderdeel van de anti-IS-coalitie. Dat is een groep van heel veel landen en die vechten samen in Syrië en Irak tegen IS. Daar hebben ze ook 2 keer F-16's ingezet. In 2015 en 2018 om luchtaanvallen uit te voeren. Dat is even belangrijk om te weten. En dat deed Nederland ook in de nacht van 2 op 3 juni 2015. Ze bombardeerden de Irakese stad Hawija. Bombardeerden een bommenfabriek van IS. Alleen er bleken echt veel meer explosieven te liggen dan gedacht. Honderden vrachtwagens vol, zei Ank Bijleveld. Later in een interview met Kees Versteeg, onze NRC-verslaggever die mede dit verhaal onthulde, zeg maar, of onderzocht. En nou ja, daar kwamen dus heel veel extra explosies met als gevolg heel veel burgerdoden en gewonden. Nu is Nederland altijd heel erg terughoudend geweest ook met het in openheid of informatie verschaffen over burgerdoden die vallen bij acties.
Is de regel in principe hè, dat niet gecommuniceerd wordt?
Dat is de regel en ook hè, in zo'n coalitieverband vlieg je dan, maar het is onduidelijk wie waar welke aanval precies heeft uitgevoerd. Maar in oktober van dit jaar publiceerde NRC en NOS samen onderzoek. We hebben heel lang onderzoek gedaan naar die specifieke aanval en daaruit bleek dat het inderdaad Nederland was die die luchtaanval uitvoerde van 2 op 3 juni. En dat daar ook 70 burgerdoden vielen en honderden gewonden vielen. Nou goed, even super fast forward. Dit onderzoek kwam naar buiten in oktober. Kamer heel erg boos, want ze vroegen al veel langer om openheid. Met name SP en D66 zijn er al langer echt heel erg keen op, zeg maar, om daar meer informatie over te krijgen. Dus Kamer boos en Ank Bijleveld moest zich komen verantwoorden in de Tweede Kamer. Ze stuurde eerst een brief met antwoorden en daar gebeurde dit.
In een brief die overigens van door meerdere is ondertekend. Hè, want dat is een voortgangsrapportage, voorzitter. Misschien kan ik die vraag dan gelijk ook beantwoorden. Hè, want het is een voortgangsrapportage over de missies waarin dit naar voren kwam. En dat is een brief die ondertekend is door de ministers van BZ, de heer Koenders, de ministers van BAOS, mevrouw Ploemen. en de minister van Defensie, in dit geval mevrouw Hennis. Dus het is een brief die door meerdere mensen is ondertekend. Dat is denk ik wel goed om ons te realiseren. Daar staat iets in wat feitelijk onjuist is. Ja, hoe dat kan, ik kan alleen maar over speculeren. Er is iemand die in ieder geval niet goed genoeg, dat is het enige wat heeft nagedacht. Omdat we opereerden, zeiden we niks. En dat had er gewoon moeten staan.
Wat we hier horen is Ank Bijleveld, minister van Defensie, CDA. En die zegt eigenlijk in dat debat, ook andere ministeries waren op de hoogte van het feit dat er burgerdoden zijn gevallen. Nu is het ook goed om te begrijpen dat er nog iets anders speelde. Namelijk in dat debat, of eigenlijk in de brief al die ze stuurden, vertelden ze ook aan de Kamer van hey, ik heb ook ontdekt dat de Kamer in 2015 verkeerd geïnformeerd is over deze kwestie. Zeg maar hier op het Binnenhof, in de politiek, in de parlementaire cultuur, is dat een politieke doodzonde, de Kamer verkeerd informeren.
Meestal is het daarna afgelopen.
Vaak, niet altijd. Dat ligt heel erg aan de afhandeling. Het heeft te maken met of mensen nog vertrouwen in hebben. En wat Ank Bijleveld ook deed, was heel erg de vlucht naar voren kiezen. Dus alles op tafel gooien, zeggen, ik heb ontdekt dat de Kamer verkeerd geïnformeerd is door mijn ambtsvoorganger, de vorige minister van Defensie, Janine Hennis van de VVD. En dat is heel erg vervelend, maar juist door het heel erg open te leggen, hoopten ze van, oké, maar ik in plaats van dat ik het verberg, zeg ik het jullie nu en gaan we daarmee, moeten we ermee verder. Wat ze ook deed, was zoveel de aandacht richten op die voorganger, op Janine Hennis, dat ze daar bij de VVD wel een beetje boos over werden. Want ik heb het op een gegeven moment geteld en volgens mij verwijst ze echt expliciet 18 keer naar Janine Hennis. Niet eens met haar naam, maar haar ambtsvoorganger, de vorige minister van Defensie. Heel erg specifiek. Ja. En dat werd echt als helemaal niet chic ervaren, want uiteindelijk is Ank Bijleveld politiek verantwoordelijk. Maar wat ze dus ook zei, en dat stond eigenlijk ook al verstopt in die brief die ze stuurde, was dat het aannemelijk was dat er ook andere ministeries op de hoogte waren. En wat we nu niet horen in dit fragment, maar wat ze op een gegeven moment ook zegt, is misschien wel het ministerie van AZ.
Rutte.
Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president. En precies wat jij zegt, Rutte was in 2015 ook al premier. Dus hey, wat wist Rutte? En daar gebeurde dus eigenlijk een soort van, hè, je moest er echt goed op letten. Maar wat ze deed was eigenlijk van zichzelf, iedereen richtte zich op haar, was ja, dat verwijzen. En in dat debat overleefde ze ook echt ternauwernood een motie van wantrouwen. Bijna de hele oppositie stemde voor die motie van wantrouwen. Die wilde haar weg hebben.
71, hè?
71, bijna de hele oppositie behalve SGP en de groep Van Haga. Maar wat er dus gebeurde, en dat was zeg maar politiek misschien heel slim bedacht. Want hey, het gaat niet maar alleen maar over de minister van Defensie, maar hey, het gaat ook over de premier. Was dat de dag daarna doken de camera's doken op Rutte. Hey, meneer Rutte, wat weet u?
Nou, die was chagrijnig. Die kon het niet echt verbergen hoe boos je was.
Ja. Hij was chagrijnig en hij deed iets wat hij wel vaker doet. Hij kreeg ineens heel erg last van geheugenverlies.
Ja.
Dus hij had er geen herinnering aan. En hij wist niet meer precies wat er was gebeurd. Hij zei, hij ontkende niet dat hij misschien wel geïnformeerd was, maar hij wist het in ieder geval niet meer precies. Dus ja, weet je, dat deed ze. En schijnbaar achterloos gooide ze zeg maar haar collega's voor de leeuwen. Want ze verwees ook naar de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders van de PvdA, voormalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, PvdA, Lilianne Ploemen. Maar met name die premier. En ineens ging het dus daarover.
Een bliksemafleider. Jij zegt schijnbaar. Ben je er al een beetje uit? Ik wil toch even met je daarmee afsluiten. Ben je er een beetje uit? Was het nou inderdaad zo achterloos of was dit heel goed vooraf bedacht?
Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Dit is echt een beetje koffiedik kijken. Ik kan niet, kijk, naar buiten toe zal ze altijd voorhouden dat het niet zo was. Wat ik wel denk, is dit debat vond plaats op een dinsdag. Die brief had ze op maandagavond naar de Kamer gestuurd. En op die dinsdag stond eigenlijk het reguliere begrotingsdebat gepland. Dat werd toen 's middags in de regeling.
Voor haar ministerie.
Voor haar ministerie, ja. Dus ze zou wel tegen de Kamers praten, maar 's middags werd dat veranderd. En Wat ik wel begreep van haar om haar heen, is dat ze gewoon niet goed voorbereid was. Want ze had zich niet voorbereid om nu al alleen maar over Hawija te praten. Dus het kan ook. Kijk, Ank Bijleveld is een doorgewinterde politica. Heel veel ervaring, politiek en bestuurlijk. Maar het is ook iemand die, ze kletst wel, of ze praat makkelijk, zeg maar. Maar dit gaat natuurlijk over zulke grote, moeilijke kwesties. Daar heb je enige vorm van voorbereiding voor nodig. En die had ze niet. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze, dat ze toch een beetje in het nauw gedreven werd.
Ze kan zich er nog vaak genoeg op voorbereiden, want dit onderwerp is nog niet klaar.
Dit onderwerp is nog niet klaar. Vlak voor het reces moest ze op de valreep, zeg maar, op de donderdagmiddag voor het reces nog een keer naar de Kamer komen. Voor een interpellatiedebat. Dat is een andere vorm die niet zo vaak wordt gebruikt. Na een nieuwsje van een radioprogramma. Maar dat zegt wel heel veel. Het is de derde keer dat zij hiervoor moest aantreden in de Kamer. Ze moest daar opdraven, dat is goed gegaan. Ze heeft kerst gehaald. Ze heeft het hiermee wel kunnen afsluiten, dit dossier. Maar ze is wel langs de rand van de afgrond gegaan, om het maar zo te zeggen.
Dankjewel, Floor Boon.
Graag gedaan.
En inmiddels aangeschoven, Jos Verlaan, Mark Kranenburg, Barbara Rijlaarstam. Jullie willen het hebben over partijen. En Mark, ik begin even bij jou. Want jij zal het verlies van de SP tijdens de Europese verkiezingen niet zo snel vergeten, hè?
Nee, dat was wel een opmerking. Tenminste, vooral de aanloop ernaartoe. Want de SP lanceerde een filmpje. Mm-hmm. Waarmee ze heel veel publiciteit kregen. En dat was een filmpje over een zogeheten Hans Brusselmans.
Dit is Hans. Hans Brusselmans. Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel. Dat heerst over heel Europa.
Ja, dat is dus. Je ziet de Hans Brusselman. En dat is een absolute lookalike van Frans Timmermans.
Kon er niet omheen.
Kon je niet omheen. En die werd daar dus neergezet als de absolute eurocraat. Een veelvraat. Op een gegeven moment zie je hem ook aan het eind van het filmpje. Zie je hem Nederland opeten. En dan zitten allemaal paard in zijn baard en zo. En ook een heel een rare move in het filmpje. Dat je dan, dat hij komt dan thuis, doet zijn schoenen uit en doet zijn broek uit. En dat is de manier van ontspannen blijkbaar in SP-ogen. Nou, in ieder geval is het op alle manieren een raar filmpje. Maar wat me dus ook opviel is, en dat is wel typisch voor een beetje de sectarische beweging, dat de SP gaat dus all-out tegen iemand ook uit het linkse kamp. Want dat was Frans Timmermans, was de leider van de PvdA, maar ook tegelijkertijd de leider van de Europese Sociaaldemocraten. Ja. En het idee was toen met de Europese verkiezingen dat degene die de meeste stemmen haalde, dat die ook voorzitter van de Europese Commissie zou kunnen worden. Ik denk dat dat ook mede de reden is dat de PvdA het zo ontzettend goed heeft gedaan bij de Europese verkiezingen. Maar, nou ja, goed. Wat ik ook raar vond met het filmpje, want het was een idee van de voorzitter.
Ron Meijer.
Ron Meijer, die inmiddels weg is, mede om dit filmpje. Dat hij aanvankelijk zei, lijkt hij op Frans Timmermans? Dat ook ontkende dan eerst. Dat aan alle kanten fout. Toen was hij later ook nog in een of ander programma. Toen begon hij dat die Timmermans toch ook een verkeerde man was. Want bij Roda JC, want hij komt ook uit uit Heerlen. Bij Roda JC zat Timmermans altijd bij de business seats. Dat deukte ook al niet. Nou, goed, de kiezers hebben in ieder geval niet begrepen, of juist wel heel erg begrepen. Want het resultaat van het liedje was dat, het resultaat van het filmpje, dat de PvdA verdubbelde bij de Europese verkiezingen en de SP is weggevaagd.
En de kritiek was inderdaad fors op dat filmpje, maar tegelijkertijd werd er ook gezegd, ja, maar de SP had gewoon helemaal geen eigen verhaal, behalve het aanvallen van een andere partij.
Nee, nou ja, dat liet ze daarmee zien. Hè? Dat, kijk, je kent dit soort campagne-strategieën ook wel uit Amerika. Hè? De negatieve campaigning. Nou, dit was een schoolvoorbeeld ervan. Want waar de SP nou voor stond, dat wist niemand. Ja,
nee.
Ja, tegen Frans Timmermans.
Wat zegt dit moment voor jou?
Dat de SP nooit echt die grote partij zal worden. Dat blijft toch altijd een beetje in de marge hangen.
Jos Verlaan, jij zit ook aan tafel. En jij wilt hebben over een maatregel die de geschiedenis in zal gaan als hashtag rotmaatregel.
Ja, dat is met veel gekakeel het besluit om in het kader van de stikstofproblematiek de maximumsnelheid op de snelwegen terug te brengen van 130 naar 100. En dat is met een enorme hoop retoriek is dat, met name door de VVD is dat naar buiten gebracht, want dat was een maatregel die ze echt absoluut niet zagen zitten. Mm-hmm. En daar werd de cryptologie gebruikt, met name door Tweede Kamerlid Remco Dijkstra, dat 130 kilometer rijden, in ieder geval hard rijden op de snelweg, dat was een vorm van ultieme vrijheid. Nou, ik heb in het de afgelopen jaren toch heel wat politieke retoriek meegemaakt. En deze is in die zin niet heel bijzonder, maar het is bijzonder vanwege als je je afvraagt van wat wordt er nu eigenlijk gezegd? Ultieme vrijheid, daar heeft iedereen een begrip bij. Als je zwaar ziek bent geweest en je bent genezen, dan kun je een moment van ultieme vrijheid ervaren. Of als je een heel slecht huwelijk hebt gehad van 30 jaar en je doet een greep in de kas en je gaat naar het Caribisch gebied. Dat kan ik me voorstellen dat iemand dat als ultieme vrijheid ervaart, maar om nou in je Saab of in je wat voor auto dan ook te gaan zitten, van hier naar Utrecht en dan 130 kilometer te rijden en dat te ervaren als ultieme vrijheid, vond ik een hele opmerkelijke en een hele bijzondere.
Ja, wat zegt het over, want dit gebeurde natuurlijk in een tijd bij de VVD, in een jaar waarin ze wel wat meer hebben moeten inleveren. Hè? Ja. Het kinderpardon, op klimaat ook wel, hè? Die CO2-heffing die werd aangekondigd. Hoe past dit daarin?
Het past in, denk ik, in een vorm van campagne van we moeten heel veel slikken. Dus als we nu zeggen dat we een meloen opnieuw heel fors hebben geslikt, maar dat is nodig van 130 naar 100 om de werkgelegenheid in de bouw of elders te garanderen. Weet je, van minder hard rijden, maar dan heeft mijn buurman nog zijn baan. Dat is ongeveer wat erachter zit. Zo is het gebracht en daar komt waarschijnlijk ook die retoriek vandaan, dacht ik in eerste instantie. Maar ik begreep later, als je echt in de dossiers gaat van de VVD, dat is 100 kilometer of 120 of 130 kilometer per uur, dat is niet iets van 2012, toen men naar 130 mocht. Maar dat speelt al sinds het kabinet Den Uyl, dat de VVD en de socialisten kampen over hoe hard je eigenlijk mag rijden op de snelwegen. Toen de tijd was er geen snelheidsbeperking. Kon je, maar goed, ik weet niet hoe hard je toen de tijd kon rijden met een DAF of een andere auto. Maar
was er geen snelheidsbeperking?
Nee, je mocht zo hard rijden als je wil. Toen is vervolgens er gestekkerd over 100 en naar 120. Nou, in 2012 kwam die 130 als verkiezingscompromis tussen PvdA en de VVD naar buiten. En dat werd ook gelijk heel, dat moest meteen na het regeerakkoord moest dat ook zichtbaar worden enzovoort. Het was een heel goed ding. En nu wordt dat speeltje afgepakt, zo lijkt het. Maar ik begrijp dus inmiddels dat het voor de VVD iets is wat al decennia lang tot het profiel van de partij hoort.
Ja, het was natuurlijk ook niet voor niks een VVD-minister die in 2013 al die bordjes met 130 kilometer aan de snelwegen mochten.
Elk ander bordje wat daarna kon worden opgevangen van hier mag u 130 rijden, dat ging ook met lintjes en taarten en tevreden automobilisten, waaronder in de eerste plaats de bewindspersonen zelf.
Ja. Barbara, jij bent VVD-watcher. Yes. Dit is natuurlijk een voorbeeld van een maatregel die pijn doet voor de VVD, maar het is ook tegelijkertijd de zoveelste.
Ja, dat klopt. Je zou kunnen denken, wanneer is de grens bereikt? Bij de VVD hebben ze nu een soort mantra van het landsbelang gaat voor het partijbelang. Hè, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Maar goed, dat heb je ook gezien met de PvdA die in Rutte 2 regeerde met de VVD. Die komt daar nu met heel veel graag de zetel op terug. Die zeggen dat sociaal leenstelsel voor studenten was toch niet zo'n goed plan. Het afschaffen van de sociale werkplaatsen hadden we toch niet moeten doen. Die AOW-leeftijd is wel heel snel omhoog gegaan. Dus het kan zijn dat op een gegeven moment bij de VVD die grens bereikt wordt. En dat kan zomaar gebeuren als Lelystad Airport niet doorgaat. Hè, in die hele klimaat- en stikstofpas. Maatregelen, pakketten.
Wat dat betreft wordt het volgend jaar spannend. Want dan komen heel spannend. Echte maatregelen. Ja. Nog één ding, Jos, bij jou over Cora van Nieuwenhuizen. Want daar viel je ook iets aan op, hè?
Nou, wat mij opvalt.
Dat is de minister van infrastructuur.
Er waren bij de VVD, toen ze hier in dit kabinet gingen, een aantal taboes. Hè. Je had het dividendtaboe, daarvoor had je het hypotheektaboe. Ze gingen in dit kabinet in met rekeningrijden taboe. En 130 kilometer, dat moest juist zelfs worden uitgebreid. Terwijl heel Ecologisch Nederland zich realiseerde dat er maatregelen moesten komen, kwam in de begroting voor volgend jaar van Cora van Nieuwenhuizen, stond nog gewoon 10 miljoen euro geboekt voor verdere uitbreiding van 130 kilometer per uur. Het gekke is dat je Cora van Nieuwenhuizen in dat dossier van rekening rijden en 130 kilometer per uur. Rekening rijden is overvallen door haar eigen top. Ze kreeg van bovenaf te horen in de ministerraad, dat gaan we doen. Die 130 kilometer per uur heeft ze naar vanuit Daar heeft ze niet con amore aan meegewerkt om dat mogelijk te maken. Want het gaat per maart in. Maar dat is er min of meer afgedwongen door minister-president Rutte. U zult zorgen dat u vanuit uw ministerie voorbereidingen treft en uitzoekt wat die 130 kilometer naar 100, wat dat in de praktijk oplevert.
Heeft uiteindelijk niet gedaan. Hè? Dat uiteindelijk Hugo de Jonge reconstrueerden we die het echt liet doorrekenen. Allemaal.
Het doet ook vermoeden dat Cora van Nieuwenhuizen zo wel eens genoemd wordt als de kroonprins binnen de VVD voor de opvolging van Rutte.
Ze noemt zichzelf.
Ja, genoemd wordt. Maar je krijgt de indruk dat ze dat niet echt is.
Barbara, even jouw moment. Gaat ook over de VVD.
Ja,
niet gek
klopt.
Natuurlijk. Nee. Het is de partij die jij volgt. Welk moment is het?
Het moment Carolien van Rutte. Hij is natuurlijk 9 jaar premier inmiddels. We kennen hem als de onbetwiste debater van het Binnenhof. Hij beheerst alle trucs en weet ieder moeilijk debat tot een goed eind te brengen. Maar toen stond hij bij het slotdebat bij de NOS voor de Provinciale Statenverkiezingen tegenover Lodewijk Asscher, zijn PvdA-opponent. En hij wist het ineens niet meer.
Het tweede voorbeeld wat ik bij u zie is dat u in toenemende mate zegt, kijk, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan, dat is allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk, ik moet even, waar was die tweede voorbeeld? Carolien!
Serieus?
Ben het kwijt?
Zullen we het anders eerst even...
Ja, dit is wel een onvergetelijk momentje.
Het onvergetelijk moment, want het was echt voor het eerst. Het is nog nooit voorgekomen dat hij publiekelijk een blackout kreeg. En het is ook niks voor hem, want hij is zo, wat ik net zei, zo'n behendig debater. Ook al zou hij het vergeten zijn, hij kan daar altijd iets van maken.
Wat zegt dit dan? Wat zegt dit volgens jou? Want het kwam natuurlijk ook in een week waarin hij het wel erg druk had.
Ja, hij had het ongelooflijk druk die week. Daar heeft onze collega Petra de Koning een mooie reconstructie van gemaakt aan het einde van die week. Het was natuurlijk een paar dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen de dag van de aanslag in Utrecht. Dus daar is de premier en de minister van Justitie natuurlijk erg bij betrokken geweest. Dus Rutte had heel andere dingen aan zijn hoofd. Aan de ene kant kan je denken, oké, hij is ook onfeilbaar. Hij is ook maar een mens. Aan de andere kant zijn de mensen die denken, misschien heeft hij nog geprobeerd op de laatste dag alle aandacht naar zich toe te trekken. Juist omdat je dus bijna niet kunt geloven dat hij dit echt zo zou doen.
Dat was bewust, dacht men toen. Hè?
Sommigen dachten het was bewust. Wat namelijk heel grappig was dat de VVD de kans meteen benutte om hier een campagnestunt van te maken. Die koos het nummer Sweet Caroline als opkomstnummer, weet je wel. Dus een dag later stond ik in Den Bosch bij de verkiezingsavond. En dan hoor je die deuntjes. En dan wist je, Rutte komt zo het podium op. Dat hebben ze heel slim benut. Aan de andere kant vraag ik me af of ze dat nu dus ook nog zo zouden doen. Het zegt ook iets over de relatieve ontspannenheid die er toen nog heerste bij de VVD.
Die zie je niet meer.
Die verliezen ze in ieder geval ongeveer net zo rap als ze teruglopen in de zetels, in de peilingen.
Ik weet dat we vooral terug aan het kijken zijn in deze aflevering. Maar met jou wil ik toch eventjes een beetje vooruitkijken. Want volgend jaar is het jaar van alle lijsttrekkers die zichzelf al dan niet gaan outen. Bij de VVD lijkt het er sterk op dat Rutte dat gaat doen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk Dijkhoff die zich wel erg hard aan het warmlopen was.
Ja.
Die toch wel wat schandaaltjes heeft meegekregen. Wat durf je te speculeren over wat daar gaat gebeuren?
Ja, ik kan natuurlijk echt voor en tegen noemen voor alle beide kanten die je op wil. Maar ik durf best een gokje te wagen.
Nou?
Ik denk dat Rutte voor de vierde keer opgaat als lijsttrekker.
Wat denk jij, Mark?
Nou ja, ik heb hier al wat staan. Die weddenschap heb ik gewonnen. Dit wordt steeds niet uitbetaald. Dat hij
dat is hierbij gezegd.
Niet naar Europa zou gaan. Nou, als je niet naar Europa gaat, hij is ook niet naar Europa.
Dan
blijft hij hier. Ja, kijk, het is toch... Met deze man heeft de VVD, daar hebben we uitvoerig allemaal besproken weer vandaag ook. Hij maakt ook fouten, maar tegelijkertijd, ze hebben goud in handen met hem.
Jos?
Hij was recent bij Pauw in een heel lang vraaggesprek. Ik kan me herinneren in 2017 dat hij echt een slag om de arm hield. Of hij wel of niet opnieuw premier zou worden in 2016. Iedere keer bij de persconferenties na afloop van de ministerraad. Hij had het er bij Pauw over dat hij, als hij op dit moment zou moeten besluiten, hij door zou gaan. En dat hij volgend jaar een moment van reflectie in acht gaat nemen rond de vraag of hij het wel of niet gaat doen. En een halve verstaander kan daaruit afleiden dat hij in ieder geval ernstig overweegt om door te gaan. Dat op zijn minst.
Dank jullie wel. Jos Verlaan, Barbara Reilerstam en Mark Kranenburg. Nu heb ik de rest van de dag Sweet Caroline in mijn hoofd.
Sorry.
En vroem vroem, hè?
Volgende in de marathon, Mark Lieves Adriaanse. Jij schrijft over justitie en veiligheid. Daar gebeurde in 2019 een heleboel in jouw portefeuille. Maar er is één moment waar je het in dit jaaroverzicht echt even over wil hebben.
Ja, dat is de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dat is op 18 september van dit jaar. Dat was de dag dat de algemene politieke beschouwingen begonnen. En eigenlijk net voor een uur voordat die begonnen ongeveer of zouden beginnen, kwam het nieuws dat de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het grote proces tegen Ridouan Taghi doodgeschoten was in Amsterdam. En dat zorgde meteen voor een hele rare sfeer, omdat alle ministers komen voor de APB dan naar de Tweede Kamer. Behalve Grapperhaus. Dus ik zat te wachten op Grapperhaus en die kwam niet. En toen bleek inderdaad dat er een advocaat vermoord was.
Grapperhaus, de minister van Justitie.
En uiteindelijk kwam hij, ik geloof halverwege de middag, wel naar de Tweede Kamer. Omdat hij natuurlijk allerlei dingen moest coördineren vanuit zijn ministerie. En Grapperhaus heeft een bepaalde uitstraling. Hè, toch een redelijke. Hij probeert sterker over te komen. Maar hij zag hier dat hij eigenlijk brak.
Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Want die veiligheid van die mensen moet altijd buiten kijf staan. Dank
u bent
u wel.
Overduidelijk heel geëmotioneerd. Welke emotie overheerst?
Ja, weet u, de woede is groot, maar het verdriet is groter.
Ja, ik stond toen schuin achter hem. En je merkte gewoon aan hem dat hij vocht tegen tranen. Hij had vochtige ogen, hij kreeg brok in zijn keel. En het raakte hem heel erg. Hij is zelf natuurlijk ook advocaat geweest in Amsterdam. Een totaal andere tak van advocatuur dan Dirk Wiersum, maar toch. En dit raakte hem enorm, omdat hij ook enorm geraakt werd door het feit dat dit ineens kon gebeuren. Mm-hmm. Dat was eigenlijk iets onvoorstelbaars. Niemand had gedacht dat dit in Nederland zou kunnen gebeuren. Er waren wel eens plannen uitgelekt over moord op een officier van justitie. Maar dat de advocaat van een kroongetuige vermoord zou worden op klaarlichte dag, dat niemand zich dat kon voorstellen.
Wat gebeurde er daarna?
Heel veel. Grapperhaus heeft eigenlijk diezelfde dag een antidrugseenheid aangekondigd, wat uiteindelijk een soort team binnen de politie zal worden. Er komt extra geld tegen ondermijnende criminaliteit. En dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het gaat om de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld.
Die antidrugseenheid was geen nieuw idee. Hè? Het was eigenlijk het idee bestond al, alleen het werd versneld uitgevoerd.
Het was wel nieuw dat Grapperhaus dit zo direct omarmde. En het was volgens mij een idee van Chris van Dam van het CDA. Mm-hmm. Die had het in een debat de week daarvoor genoemd. En Grapperhaus had het toen wel een beetje omarmd. Maar nu zei Grapperhaus, we gaan dit doen. En het interessante was eigenlijk dat wat in die week gebeurde, eerst met het debat en vervolgens met die moord, was dat heel concreet werd waar het over gaat met drugscriminaliteit. Ik schrijf nu iets meer dan 2 jaar over justitie en veiligheid vanuit Den Haag. En ik denk dat er geen onderwerp is dat zo prominent is op mijn portefeuille als ondermijning. Alleen heel vaak waren dat toch redelijk theoretische debatten. Mm-hmm. Debatten over, we moeten voorkomen dat jongens in de greep raken van de criminaliteit. We moeten de wijken aanpakken. Maar heel concreet over hoe verrijkend deze ondermijning zou zijn, werd het eigenlijk pas op 18 september. Omdat je toen ineens zag dat criminelen dus tot iets in staat waren waarvan we dachten dat het niet zou kunnen gebeuren. Waarvan we niet eens hadden kunnen verzinnen dat het zou kunnen gebeuren.
Niet bij ons was de gedachte.
Ja, precies. Dit soort dingen gebeuren in Italië en daar hebben ze de maffia en wij hebben poldercriminelen. Het was een heel onnuchterend moment. Ik kom dat liet zien hoe vergaand die drugscriminelen durven te gaan.
Het zijn dus allemaal plannen en ideeën, maar heeft het concreet ook iets veranderd?
Ja, voor de levens van advocaten, officier van justitie en rechters wel. Er worden nu een aantal van hen worden beveiligd permanent. En dat legt een enorme druk op de politie. En dat is eigenlijk het grotere verhaal van wat er op dit moment gebeurt. Dat er een enorme druk op de politie wordt gelegd, die heel begrijpelijk is. Ik bedoel, iedereen wil dat hier iets aan gedaan wordt, die tegelijkertijd niet voldoende is, omdat de politie met enorme krapte te maken heeft en tekorten, maar die tegelijkertijd ook zoveel van de politie vraagt dat zij het normale politiewerk minder goed kunnen doen. Daar hebben heel veel burgemeesters inmiddels voor gewaarschuwd, die zeggen de strijd tegen ondermijning slokt onze agenten op, wij kunnen het gewone politiewerk straks niet meer doen. En wat je dit jaar eigenlijk zag, was dat de ambities van de strijd tegen ondermijning botsten op de realiteit. Ik zag dat bij werkbezoeken, waarbij ik Grapperhaus een half jaar lang ongeveer gevolgd heb. En je ziet het in met de moord. Dus dat de ambities om de drugscriminaliteit uit te bannen in Nederland ineens botsten op de keiharde realiteit van een doodgeschoten advocaat.
En is het nu, we zitten 3 maanden later, nog steeds topprioriteit bij het ministerie?
Absoluut. Nou ja, voor Grapperhaus is het... Kijk, Grapperhaus doet natuurlijk eigenlijk de V in JNV. Hè, doet de veiligheidsportefeuille. Dus voor hem is het absoluut de topprioriteit. Dat was ook al zo toen hij aantrad. Maar ik denk dat dit jaar... Ik denk dat er zit nu nog ongeveer iets meer dan een jaar voor de nieuwe verkiezingen. Ik denk dat het komende jaar voor hem volledig in teken zal staan van... zowel de ambities van de strijd tegen ondermijning als de realiteit met zowel een toch doorwoekerende drugscriminaliteit als ja, problemen binnen de politie om die criminaliteit aan te pakken.
Op 18 september was Redouan Taghi nog voortvluchtig. Niemand had enig idee waar die was, maar eind december is hij toch opgepakt.
Ja, en het nieuws van de ochtend dat wij dit opnemen is dat hij is overgebracht met een privévlucht. Dan zal hij weinig luxe aan boord hebben gehad, maar in ieder geval een privévlucht naar Nederland. En hij is nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat is denk ik voor Grapperhaus en voor de mensen die deze strijd voeren, agenten, officier van justitie, advocaten, onderzoekers, een enorme overwinning. Ook een enorme symbolische overwinning. Dat ze ja, zo'n vreselijk jaar met de moord op Wiersum op deze manier kunnen afsluiten. Tegelijkertijd is de strijd hiermee absoluut niet ten einde. Uiteindelijk gaat het om 18-jarige jongens die op straat drugs dealen en op willen klimmen. Het gaat om witwaspraktijken in straten, om drugsproductie. Dus die strijd die zal de komende jaren echt nog wel verder gevoerd gaan worden. En die is met het oppakken van Taghi niet ten einde.
Dankjewel, Mark Liefse Adriaans. En inmiddels in de studio Pim van der Doel en Wouter van Loon. Welkom allebei. Wouter, voor het eerst in Haagse Zaken. Ja, wie ben klopt. Jij? Nou, tenminste, dat weet ik wel. Maar het is goed om aan de luisteraars uit te leggen wie je bent.
Ja, nou, ik ben datajournalist. Daar ben ik inmiddels een jaar op de politieke redactie. En ik ben veel aan het rekenen en door grote pakketten met teksten aan het ploegen. En je zou me ook kunnen kennen van de Haagse Stemming.
Abonneer je op nrc.nl/Haagse Stemming.
Exact.
Ja. Straks gaan wij het hebben over data, want we hebben samen een onderzoekje gedaan. Maar Pim, ik wil eerst even naar jou. Jij wilt het heel graag hebben over een specifiek moment in de algemene politieke beschouwingen.
Ja, tijdens de APB was dit jaar een opmerkelijk moment. Toen Jesse Klaver van GroenLinks ja, eigenlijk een soort ging reflecteren op de politiek en op zichzelf. En hij keerde zich tegen wat hij scorebordpolitiek noemt. En daar gaan we nu eerst even naar luisteren.
Voorzitter, het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek en hoe wij met elkaar hier in het parlement werken en welke rol en bijdrage ik daaraan lever. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. De vraag die centraal staat, ook in aanloop naar deze politieke beschouwing, is toch, wie gaat het goed doen?
En het verhaal dat hier aan vooraf ging was overigens redelijk verwarrend. Hè? Hij begon over de zomer, over op de fiets met zijn kind en het haar van zijn kind en dat hij dat rook en zo. Dus iedereen dacht, gaat hij zeggen? Gaat hij stoppen?
Het was eigenlijk om twee redenen überhaupt opmerkelijk dat Klaver dit zo deed. Hij kreeg het verwijt bijvoorbeeld dat hij niet meer echt de politieke strijd wilde voeren. Mm-hmm. Hij kondigde bijvoorbeeld ook aan dat GroenLinks sowieso niet tegen de begrotingen zou stemmen van het kabinet. Dat was blijkbaar ook een soort scorebordpolitiek. Terwijl andere partijen zeiden, ja, maar dan geef je toch ook je onderhandelingspositie weg als je dat al zo aankondigt. En Klaver zelf stond natuurlijk bekend als iemand die, scorebordpolitiek. GroenLinks was altijd ook erg bezig met in ieder geval zijn persoon, de presentatie naar buiten toe.
Imagobeeld.
Beeldvoerder in plaats van woordvoerder. Dus nou ja, kortom, om die redenen was het op zich opmerkelijk. Maar hij maakte het concreet eigenlijk door te zeggen van de Tweede Kamer kan minder aan scorebordpolitiek doen. Doordat we minder snel debatten aanvragen. Doordat we minder moties indienen.
En jij dacht, klopt dit wel?
Precies. En doordat we ook debatten van de lijst laten halen. De lange lijst debatten die er nog stond. Dus ik dacht, nou, het is nu we aan het eind van het jaar zijn, wel een mooi moment om eens even te kijken of Klaver en ook de andere partijen een beetje minder aan scorebordpolitiek op die manier doen.
En wat zijn uw bevindingen?
Nou, GroenLinks, in alle eerlijkheid, heeft woord gehouden. In de zin dat zij bijvoorbeeld 19 plenaire debatten van de lange lijst die er nog staan hebben laten schrappen. Ze hebben ook minder debatten aangevraagd dan in dezelfde periode vorig jaar. Hè. Dus dan heb ik september tot en met kerst vergeleken. Vorig jaar in die periode hadden ze bijvoorbeeld 35 aanvragen voor plenaire debatten en nu maar 16. Dus dat is de helft minder. En ook qua het indienen van moties is het bij GroenLinks fors omlaag gegaan. 61 moties minder ingediend, waarbij dan wel moet worden aangetekend dat zij vorig jaar de nummer 2 waren in die periode qua aantal moties. Dus ze kwamen van ver, zeg maar.
Ja.
Maar goed, je zou dus kunnen zeggen van GroenLinks dat zij wel iets aan hun gedrag aantoonbaar hebben veranderd. Dus dat ze er echt iets mee hebben gedaan.
Maar andere partijen reageerden ook heel erg enthousiast op dat op het verhaal van Klaver en zijn oproep. Ja. Maar hebben ze dat ook waargemaakt?
Nou, dat valt dan een beetje tegen. Kijk, er zijn meer partijen die zeggen, en dat kan de Tweede Kamer ook bevestigen, dat die bijvoorbeeld debatten van die lijst, lange lijst, met nog openstaande debatten hebben laten schrappen. D66 bijvoorbeeld 12, de SP bijvoorbeeld 15. Waarbij ik even nog navraag ging doen bij de SP. En die gingen overigens heel erg sterk en met klem ontkennen dat dat ook maar iets te maken had met de oproep van Jesse Klaver.
Waarmee dan wel?
Nou, de SP die zegt van joh, wij kijken daar altijd zelf kritisch naar. En Kamervoorzitter Ariep die doet ook regelmatig überhaupt al, of eigenlijk al jarenlang, zeiden ze, oproepen tussendoor om debatten van die lijst te halen. Dus, en de SP is natuurlijk een concurrent van GroenLinks op links. Dus die wilde een beetje de indruk wegnemen dat dit allemaal door Jesse Klaver komt. Wat ook nog opmerkelijk was, toen ik even naar de cijfers ging kijken, was de VVD. Want Klaas Dijkhoff, die omarmde eigenlijk dat pleidooi van Klaver het sterkst. Die zei de volgende dag van, wij hebben toch ook eens in de fractie nog eens even erover nagedacht. En wij moeten hier ook actie op ondernemen. We gaan ook kritisch kijken. Maar toen ik bij de VVD terugkwam, toen bleek dat zij in ieder geval niet konden aangeven of en welke debatten zij van de lijst hadden laten halen. En de VVD heeft alleen maar meer moties ingediend dan vorig jaar. Bij geen enkele partij nam het aantal moties zelfs zo sterk toe in de door mij onderzochte periode. Dus Klaas Dijkhoff en zijn fractie hebben je niet helemaal woord gehouden. Wat ook bij een soort van minder scorebordpolitiek hoorde, wat is de wens van de Kamer, en daar begon Klaver ook over, kreeg er steun van andere partijen voor, om zeg maar meer debatten op hoofdlijnen te gaan voeren. Dat is een idee wat nu leeft in de Tweede Kamer. Dus dat de fractievoorzitters bijvoorbeeld over grote thema's met elkaar in debat gaan, vaker dan nu het geval is. Er is één voorbeeld tussendoor geweest, dat was ook een aanvraag van Klaver. Die vroeg dan een debat aan over het mislukken van de participatiesamenleving. Oh ja. Een breed thema. Nou, en dat gaan ze dus ook binnenkort agenderen. Verder kun je je nog wel afvragen. Hè? Kijk, is scorebordpolitiek, is dat nou goed of slecht? Je kunt wel minder moties indienen, minder debatten aanvragen. We hebben natuurlijk recent ook nog wel het voorbeeld gezien van hoe Kamerleden als Pieter Omtzigt en Renske Leijten, die juist voortdurend bovenop de bal zitten, heel veel moties indienen, heel veel vragen stellen, debatten aanvragen, dat die juist ook heel erg werden gewaardeerd om wat ze hebben bereikt in die hele affaire rond de kinderopvangtoeslag. Dus ja, het is niet alleen maar goed of fout, zeg maar, te noemen die wat Klaver ziet als scorebordpolitiek.
Over debatten gesproken, Wouter.
Ja, we hebben het scorebord er eigenlijk ook bij gepakt.
Precies.
We hebben gekeken naar hoeveel debatten Kamerleden voeren, hoeveel vragen ze indienden en hoeveel moties ze indienden.
En hoeveel woorden ze uitspreken.
En hoeveel woorden ze uitspreken, zeker. En op basis daarvan kun je zien hoe actief iemand is in de Kamer. En hoe die zijn werk doet.
Waar ik het eerst naar benieuwd was, was wie is het minst actief?
Ja, nou, wie in elk geval het minst aan het woord geweest is, is Gabrielle Popken van de PVV. En die heeft 3 woorden uitgesproken het afgelopen jaar.
Steun voor beide.
Dat ging heel snel, dus nog een keer, want dan kun je goed luisteren wat die 3 woorden waren.
Steun voor beide.
Dit is, we hebben gekeken naar plenaire debatten, maar ook commissiedebatten. Dus eigenlijk alle debatten waar een Kamerlid bij aanwezig kan zijn.
Klopt, ja. Ze heeft zich een paar keer laten vervangen ook door een collega-Kamerlid van de PVV. Omdat ze ziek was. Ze heeft Defensie als portefeuille. En bijvoorbeeld tijdens het begrotingsdebat was ze ziek. En toen heeft ze de groeten aan de Kamer laten overbrengen. En verder heeft ze dus alleen steun voor beide gezegd. In, ja.
Zou ik toch willen nomineren voor politieke prestatie van het jaar, deze bijdrage?
Het lijstje met niet zo, of laat ik het zo zeggen, het lijstje met mensen die in de Kamer en in hun bijdrage in debatten wat minder actief waren, dat is wel wat langer. Hè? Er staan nog wat meer mensen op. Pia Dijkstra bijvoorbeeld van D66. Waarbij ik het grappig vind, Pim, kijk jij even aan. Zij heeft natuurlijk medisch-ethische thema's in haar portefeuille. Die hebben wel gespeeld afgelopen jaar.
Ja, zeker. Die thema's zijn best wel regelmatig in het nieuws. Hè. Er wordt wel in de media best wel veel over geschreven. Dan komt zij ook vaak aan het woord. Alleen er wordt in de Tweede Kamer nou eenmaal niet zo heel vaak een apart debat over medische ethiek gevoerd. Of over überhaupt over euthanasie of abortus. Dat zijn onderwerpen die leven wel sterk, maar die staan niet zo vaak apart geagendeerd. Dus dat kan dit verklaren.
Ja.
En Pia Dijkstra is natuurlijk wel commissievoorzitter.
Dat telt mee, hè?
Ja.
Want?
Nou, als je voorzitter bent, dan spreek je niet namens je fractie of namens jezelf, maar dan zit je de commissie vol, dus dan geef je mensen het woord. Of je neemt mensen het woord af, soms ook. Dus dan heb je een heel andere rol, maar dat is natuurlijk wel...
En dat kost vrij veel tijd ook precies, voor die Kamerleden.
Tijdrovende taak.
Wat ons ook opviel was dat in het lijstje niet per se heel erg praatgrage Kamerleden ook veel VVD'ers stonden.
Ja, klopt. Dat heeft natuurlijk ook als oorzaak dat de VVD een grote fractie heeft. En een grote fractie betekent dat je portefeuilles moet opknippen. Dus als we als voorbeeld nemen Bas van het Woud, die heeft het Koninklijk Huis als portefeuille. Ja, er wordt nu eenmaal niet zoveel over het Koninklijk Huis gedebatteerd, dus dan kom je automatisch ook wat minder aan het woord.
Ja, en dat is op zich wel grappig, want iemand die dat letterlijk mee heeft gemaakt, dat is Henk Nijboer. Die staat nu in het lijstje met juist Kamerleden die veel aan het woord zijn en veel bij debatten zijn. Ik sprak hem ook vlak voor het kerstreces. En die zegt dan ook, ja, toen wij nog met z'n 39 met z'n 38 in de fractie zaten, ja, dan had ik bijvoorbeeld een deel van de portefeuille belastingen die ik nu heb. Dat was dan ondergeknipt tussen heel veel Kamerleden. En nu zijn je portefeuilles veel groter. Als je woningmarkt hebt, dan heb je heel woningmarkt, want ze zijn nog maar met z'n 9 over. En dat daar zat volgens hem dan ook de verklaring in dat hij nu dus zoveel aan het woord was.
Ja, nou, je ziet natuurlijk ook dat kleine fracties, dat de leden daarvan vaker aan het woord zijn. Bijvoorbeeld de SGP, dat is een heel actieve, die hebben heel actieve Kamerleden. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de heer Bisschop, Roelof Bisschop, die doet ook de meeste debatten van alle Kamerleden. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld Stoffen, dat is een ander Kamerlid van de SGP, die staat op plek 2. Dus dat zijn hele actieve Kamerleden. Terwijl aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar Forum voor Democratie, Theo Hiddema doet helemaal niet zoveel debatten. En die stelde ook maar 1 Kamervraag het afgelopen jaar.
Ook nog eens mede ingediend met Thierry Baudet?
Exact, ja. Dat was wel een lijstje van 24 vragen.
Maar over 1 onderwerp?
Over 1 onderwerp, ja.
Hey, en wat viel jou verder nog op aan alle cijfers?
Nou, je ziet dat grote fracties dat niet per se zegt dat de portefeuilles heel erg gedetailleerd worden opgeknipt. Je ziet bijvoorbeeld Pieter Omtzigt is veel aan het woord. En die heeft natuurlijk ook echt een gigantische portefeuille met en financiën en Europese zaken. En je ziet hetzelfde bij Renske Leijten van de SP.
Ja, en Steven van Wijnberg van D66, ja. Die zit ook in de top.
Klopt, ja.
En de fractievoorzitters is wat dat betreft ook nog wel interessant. Hè? Hoeveel debatten volgen die nou? En hebben we eigenlijk alleen gekeken naar de fractievoorzitters die niet door het jaar heen vervangen zijn geweest. Zoals Pieter Heerma bijvoorbeeld bij het CDA. Dat is de vervanger van Sybrand Buma. Als je kijkt naar gewoon fractievoorzitters die het hele jaar er hebben gezeten. Dan heeft Lilian Marijnissen van de SP het minst aantal woorden gesproken. En Klaas Dijkhoff, die is bij het minst aantal debatten aan het woord geweest. Dus die is maar bij 6 debatten echt zelf actief aan het woord geweest.
Je ziet in het algemeen dat fractievoorzitters wat minder debatten doen, wat minder aan het woord zijn. Dus wat dat betreft is het wel interessant wat Pim net zei, dat de Kamer graag wil dat fractievoorzitters juist dat vaker het debat op hoofdlijnen moeten gaan voeren. Je zou zeggen dat is nu incidenteel, dat komt niet zo vaak voor. Dus laten we kijken hoe vaak dat het komende jaar gaat gebeuren.
Het dwingt ze de Kamer in.
Ja, exact. Ja.
Dank jullie wel, Pim van den Doel en Wouter van Loon. Filip de Witwijnen, Guus Valk, welkom allebei. Jullie wilden het hebben over hetzelfde debat. Filip.
Ja, debatten eigenlijk. Want er waren twee debatten aangekondigd deze maand met Menno Snel, de staatssecretaris van financiën van de Belastingdienst. Maar debat 2 ging niet door, omdat hij de gelegenheid gebruik maakte om zijn aftreden aan te kondigen. Ik wil het dus eigenlijk hebben over de grote affaire van het jaar, de toeslagenaffaire.
Er moet politiek ruimte blijven om fouten te maken. Want echt, voorzitter, Kamer, die gaan komen. En hier begint de schoen te wringen, voor mij. Ik wil echt graag politieke verantwoordelijkheid nemen. 2 weken geleden nam ik dat door te zeggen dat ik het beste met hart en ziel kon doorwerken aan het vinden van een oplossing voor de ouders. En niet door afstand te nemen van de problemen. Maar tegelijkertijd, als het helder wordt, dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben. En ik niet een deel van het probleem aan het worden word, dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Dus vanmiddag zal ik de koning verzoeken mij ontslag te verlenen.
Wat zien jullie hierin, Guus? Wat gebeurde hier, los van een staatssecretaris die aftreedt?
Nou, ik moet wel zeggen, hij was niet de eerste bewindspersoon die aftrad dit jaar. We hebben ook Mark Harbers gehad van de VVD. En als ik wel even een klein trendje mag signaleren in 2019... dan is het wel het emotieloze aftreden. Want het gebeurde beide manieren... Beide gebeurtenissen waren op dezelfde manier eigenlijk. Namelijk een ogenschijnlijk emotieloze bewindspersoon die zegt... Als het zo niet mag, dan is het klaar. Maar vervolgens draaide hij zich om en beende hij toch wel... Opgelucht wel. Ja, maar ook wel duidelijk makend aan de Kamer. Door geen handen meer te geven. Door niet meer ook een blik waardig te gunnen van... zo hoeft het van mij niet. Ja.
Het is gebruikelijk, hè, dat na zo'n verhaal iedereen
zijn
handje
minst
komt
toch even toch even laat zien van we hebben toch samen gespart over dit onderwerp.
Maar wat zegt het nog meer? Dus waar staat dit verhaal?
Wat ik erin zag is dat deze bewindspersoon Menno Snel eigenlijk zijn eerste politieke daad deed door af te treden. Want hij is ambtenaar geweest jarenlang, kende het departement goed. Hij werd op dat lastige dossier de Belastingdienst gezet, wat al jaren een puinhoop is.
Ambtenaar of financiën?
Of financiën, ja. Zeker. Maar hij was geen politicus. En werd hem vaak in de Kamer verweten. Ja, hij kent de dossiers goed, hij kent het departement goed, maar hij heeft geen politiek gevoel om het dossier ook snel en goed af te handelen, in rekening houden met de wensen van de Kamer. En dat werd hem echt heel vaak verweten, zeker door de oppositie. Maar er was ook wel irritatie binnen coalitiepartijen, die groeiden hierover. En het duurde dus 2 debatten eigenlijk, voor hij deze stap heeft durven zetten. Er werd nog steeds gevraagd, neem politieke verantwoordelijkheid. Toon je politieke betrokkenheid. En dat heeft hij lang tijd niet gedaan tot deze ultieme stap, namelijk aftreden.
Toont het ook niet de macht van de Belastingdienst? Hebben we dat niet goed van dichtbij kunnen zien het afgelopen jaar? Hoe machtig het instituut zelf is?
In de zin van dat het heel moeilijk is bij te sturen.
Ja.
Dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet of dat of de Belastingdienst heel bewust zo verkeerd op wil staan, zeg maar. Wat Donner noemde in zijn rapport in november, de institutionele vooringenomenheid. Het is een soort robot geworden, een soort machinerie die niet te stoppen is. En wat ik niet begrijp is dat geen... politiek leider, dus hiervoor was Erik Wiebes de staatssecretaris, dat er geen politieke verantwoordelijke in staat is om die top van het departement op te schonen. Dat lukt maar niet. Zet daar mensen neer die wel de boel aan de praat krijgen. Dat begrijp ik echt niet.
Het gevoel bij Menno Snel was volgens mij lange tijd juist dat het gebrek aan politiek gevoel als verfrissend werd ervaren hier ook in Den Haag. Juist de man van buiten, juist niet de man die nadenkt over... Kan ik dit verkopen handig?
Ja.
Nee, dat was juist wat hem ook lange tijd een van de populairste... of in ieder geval, zo werd hij vaak hier gezien... een van de populairste D66 bewindspersonen was.
Ja, hij had in de eerste anderhalf jaar had hij heel veel sympathie... maar dit dossier heeft hem echt wel... heeft hem toch echt wel genekt. Want hij werd pas in mei, heeft hij ook echt herkend, wakker in dit dossier wat al jaren speelde. En al 2 jaar eigenlijk openbaar was. En door vasthoudendheid van 2 Kamerleden, Pieter Omtzigt van het CDA, uit de eigen coalitie, en Renske Leijten van de SP, en journalistiek graafwerk van Trouw en RTL, werd langzamerhand snel ook wakker, maar echt pas laat.
Ja, we konden hier nog iets van dichtbij zien. Hè? En dat was in dat eerste debat, Philip, dat volgden wij samen vanuit de publieke tribune. Ja. Waar een heleboel ouders ook achter ons zaten. Die keken mee en die waren geëmotioneerd. Maar je kon ook heel goed zien wat een beetje wereldvreemde bewindspersoon En dat zagen we duidelijkst toen het ging over de belastingtelefoon.
Waar wordt er geroepen?
Nou, bijvoorbeeld, ik zei net bij de belastingtelefoon.
Oké. Okay.
Nou. Wordt ze uitgelachen?
Goed.
En, dan... en geapplaudisseerd. Voorzitter.
Ja?
Ik wist niet dat ik... Maar blijkbaar maak ik dan toch een wrang grapje.
Ja, een wrang grapje was het zeker. Om niet te zeggen een blunder. Want wat was nou het probleem van de ouders op de tribune? Er zaten denk ik toen 200 ouders uit het toeslagendossier op de tribune. Die al jarenlang, maandenlang niet kunnen pinnen. Maar die konden ook al wekenlang niet de belastingtelefoon bereiken. Dus toen Menno Snel zei, we moeten betere uitleg geven aan de mensen. Ze kunnen zich bij ons melden. Toen vroeg de tribune, waar dan? En toen zei hij, God betert, de belastingtelefoon. Dus het was, hij had niet door dat hij nou dat niet had moeten zeggen. Hij had moeten zeggen, we hebben een apart nummer en het komt onder in beeld. Of ik krijg straks een brief waar het nummer op staat. En dat is ook in gang gezet, maar dat had hij toen moeten doen natuurlijk.
Er is wel iemand die op dat moment redeneert als een bewindspersoon. Dus die voor zijn belastingdienst staat. En die zegt, weet je wel, die ook vanuit de logica van de eigen organisatie denkt. Ja, natuurlijk moet je dan de belastingtelefoon bellen. Want dat is toch de plek waar wij dit soort dingen oplossen. Juist dat ging daar mis op dat moment. Hij kon niet de taal spreken die op dat moment nodig was om de mensen die ook op de tribune zaten op een of andere manier een soort genoegdoening te geven. Tweede wat daar gebeurde trouwens, en daarom koos ik dat fragment uit en wilde ik dat graag nog een keertje horen. Er werd een vraag gesteld, maar niet door een Kamerlid, maar door een burger.
Ja.
Die burger wilde weten, ja, en waar ga ik me dan melden?
En Ariep speelde daar ook een interessante rol, hè, de Ariep, Kamervoorzitter.
Wat Ariep vervolgens deed, zij waste dat die vraag wit, zou je kunnen zeggen.
Ja,
ze zei,
waar
oh,
eigenlijk?
Er is een vraag niet van de fractie die of de fractie die, maar er is een vraag van de publieke tribune. Ja. Dat doet ze nooit. Dat doet niemand ooit.
Nee, ze had eerder ook gezegd tegen de tribune, ik begrijp jullie emotie en jullie betrokkenheid, maar dit debat is voor de Kamer, dus jullie mogen niet applaudisseren of boel roepen. En toen ze dit deden, toen heeft ze het wel toegestaan. Dat was heel interessant.
Ja, dus dat was een moment dat de boze burger, hè, letterlijk de boze burger, dus niet als concept, hè, waar Buma het altijd over had of andere, maar nee, echt een echte boze burger een keer een vraag mocht stellen. Dus dat was eigenlijk ook staatsrechtelijk echt een unieke situatie. En ik denk dat het goed was dat Ariep dat deed, dat ze niet snel op dat moment liet wegkomen met een technocratisch antwoord, maar dat ze zei, ho, wacht eens even, er is een vraag niet van een politicus, maar van een burger.
Ja. En als het gaat over Snel, hè, en de manier waarop hij dus niet doorhad wat voor wrangs hij eigenlijk zei. Is dat een incident of zie je het als iets wat meer dan dat is?
Nou, ik denk dat je wel als rode lijn in 2019 kan zien dat er toch wel een grote kloof is tussen wat het kabinet vertelt en hoe dat vervolgens wordt ontvangen in de samenleving. En dan heb ik het niet over Maxime Verhagen of Hans de Boer, die in oranje hesjes op het Malieveld stonden en zeiden, er wordt niet naar ons geluisterd. Maar het gaat echt over de kloof die er is tussen wat het kabinet doet en hoe de samenleving dat ontvangt. En ik denk dat daar een heel groot probleem aan het ontstaan is. Juist misschien wel omdat het zo goed gaat, weet je wel.
Ja, daar kan ik één ding misschien nog financieel aan toevoegen. Dat was in september, richting Prinsjesdag heb je altijd de koopkrachtplaatjes. En dan wilde ik net nog snel even aan wat financiële knopjes draaien, zodat mensen volgend jaar erop vooruit gaan. Altijd mooie beloftes van 1 of 1,2% of 1,5%. En net voordat die nieuwe koopkrachtvoorspellingen en verbeteringen voor 2020 door het kabinet bekend werden, bleek dat de feitelijke koopkrachtstijging in het vorige jaar, 2018, tegenviel. Had het CBS had dat uitgerekend, dat iedereen eigenlijk op nul of zelfs was achteruit gegaan. Waar ook voor dat jaar koopkrachtsverbeteringen waren aangekondigd destijds. Dus dat gaf ook aan, wat Guus zegt, wat hier ook wordt gezegd en beloofd en verkocht als goed nieuws, dat wordt niet gevoeld, één, en dus al lang niet meer geloofd.
Nee, en de grap is dat dit kabinet in het regeerakkoord op pagina 1, is dat zo'n beetje de missie van dit kabinet, hè? Dat de mensen kunnen voelen dat het beter gaat. Ze hebben er nog anderhalf jaar voor?
Ja, precies. En dat is het, dat is het grote probleem. Hoe haal, ja, ik zou bijna zeggen, ik ben geen politiek stratege, maar hoe haal je het in je hoofd om juist op een moment dat er zoveel maatschappelijke onvrede is, juist in de publieke sector, om dan te hebben over een miljardenfonds. Het signaal juist rondom Prinsjesdag was, nou mensen, we hebben zoveel geld, we weten niet hoe we het moeten uitgeven. Terwijl er een publieke sector op apengapen ligt. Terwijl er te weinig verpleegkundigen zijn, te weinig leraren zijn. Iedereen dat voelt, nog los van inderdaad wat jij terecht noemt de koopkracht. Is dat een veel breder gevoeld sentiment natuurlijk. Het gaat niet eens zozeer om wat ik verdien. Maar het gaat ook om wat ik zie wat er met de samenleving gebeurt. En dan komen ze met een bijna paars 2-achtig technocratisch verhaal we gaan het steken in een investeringsfonds. Wat we trouwens nog maar moeten zien. Dat was heel erg vaag. Ja. Maar het signaal was ook niet goed. Het was exact het verkeerde verhaal op het verkeerde moment, denk ik.
Ja, toch een beetje een jaar van een politieke paradox. Volle schatkist, maar toch ook vol Malieveld.
Nog één toevoeging daarover, de volle schatkist. Ik heb vorig jaar elke maand die potjes gevolgd de investeringen van Rutte. Minister Hoekstra moest afgelopen week erkennen in die Tweede Kamer dat het geld dat niet is uitgegeven inmiddels ruim 21 miljard bedraagt. Dus aan de beloofde investeringen is er 21 miljard niet besteed. Dicht op de plank. Ja, dat weet ik niet even uit mijn hoofd wat daar de toezegging precies voor was. Maar het lukt gewoon niet om zoveel geld uit te geven wat wel bedoeld was. En dan zit hij ook nog te spiegelen, te schermen met een nieuw fonds met tientallen miljarden extra. Het lukt gewoon niet.
Ja, mijn tegeltjes zijn op. Want je kan er een heleboel natuurlijk over bedenken, maar ze zijn op. Dankjewel, Philip de Witwijn en Guus Valk. Oh nee, wacht, Guus. Wij moeten een weddenschap... Je begint echt te grijnzen. We moeten nog een weddenschap afsluiten. Nou ja, hoe noem je dat?
Bezegelen.
Precies. Wat was de weddenschap ook weer?
Nou ja, de vraag die mij stelde was... haalt Rutte 3 het einde van het jaar?
Ja, Philip, ja, lach maar. Ik zei nee.
Ik zei ja.
En het was wel in een context, wil ik even zeggen, toch erbij. Ik verlies altijd weddenschappen. Dit was in een context waarin het heel slecht ging met het kabinet. Hè, waarin er veel ruzie was. Maar ja, uiteindelijk heb jij aan het langste eind getrokken.
Ja, want het kabinet is er nog. Ik moet wel zeggen, we nemen dit op donderdagochtend 11:15. En
19 december.
Politieke jaar is nog niet ten einde formeel, maar... Het lijkt er inderdaad op dat Rutte 3 de eindstreep wel gaat halen, ja.
Ja, sprak hij veelbetekenend. Ik heb iets voor jou.
Oh, ik krijg wat.
Ja, we hadden... pepernoot hadden we afgesproken. Dus ik ben op 4 december nog supersnel...
Oh, oude pepernoot.
Naar de Van Delft gerend, want met een heel toepasselijk smaakje. Je weet het, ik hou van pepernoot en smaakjes. Jullie wat minder, maar...
Ik moet wel zeggen, we hadden het net over... dankjewel, Emmia, moet ik eerst zeggen. Pepernoten in prosecco smaak. Geweldig. Cheers. Als iemand wil...
Nee, dank je.
Nou.
Ik moet wel zeggen dat... we hadden het net over kloven. Maar dat er wel een kloof is soms tussen wat wij willen en wat we krijgen. Met pepernoten, maar dat maakt niet uit.
Is dit jouw manier om dankjewel te zeggen?
Nee, ik ben er heel blij mee. En mede namens de rest van de redactie, want ik ga dit toch straks verdelen. Dan bedank ik Rutte 3 voor het binnenhalen van deze prijs.
Dankjewel. Dan is het nu even tijd voor een muzikaal intermezzo. Want je kunt je misschien nog de aflevering herinneren over de SGP. En toen verlootte ik een SGP-cd. En toen was er iemand die won die cd door een gedicht in te sturen. En toen was er iemand anders die zong dat gedichtje in. En die zette er ook een muziekje onder. Koen Cornelissen heeft dus de tekst gemaakt van dit nummer. Hidde Roorda heeft het op muziek gezet. Ik wil het jullie niet onthouden.
Yeah, ah... De stand van het land is nou niet bepaald vrij. Door de knorrige burgers en oproergekrij. Ik verlang naar een rustpunt in al dat lawaai. De Benthuizen, er Bast en van Kees van der Staaij. Pakken er nog dan American Pie. En ook mensen zo swingend als Why Tell Me Why. Vandaar dat ik binnenkort niets liever draai dan het vrome gejodel van Kees van der Staaij.
Inmiddels in de studio Rick Rutte en Petra de Koning. Rick, ik had gedacht jouw onderwerp van het jaar, dat is stikstof of boeren of pas of vast. Ik bedoel, je bent volgens mij vooral daarmee bezig geweest, maar je verrast me.
Zeker, ja, ik moest er zelf ook even
van bijkomen, denk ik, naar al het stikstofnieuws. En toen bedacht ik me, ik heb toch ook wel wat andere dingen gevolgd. En een van de interessantste dingen om te volgen was voor mij toch echt de opmars van Forum voor Democratie. Met alle drama die erbij hoorde.
Ja, waar wil je het over hebben?
Ik wil het hebben over de speech van Thierry Baudet. De verkiezingsspeech op 21 maart. Maar ik wil het niet hebben over de elf van Minerva en over onze boreale wereld. Ik wil het hebben over een ander deel van die speech.
We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies. Dat gaan we gestalte geven op nationaal niveau. En dat gaan we gestalte geven op Europees niveau. Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. We gaan op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel.
Wat horen we hier?
Ja, de goede kans dat die speech duurde een minuut of 20. En goede kans dat als je aan het luisteren was, dat je op dit moment tureluurs was van alle historische en filosofische verwijzingen. Maar wat ik hier heel interessant aan vind, is dat je hier eigenlijk een actieplan hoort van Baudet. Nou, hij heeft het over de provincies en dat hij daar wil gaan besturen. Daar is niet zo heel veel van terechtgekomen. We hebben natuurlijk ook gezien dat er überhaupt nogal wat chaos optrad binnen de partij. Daar gaan we zoveel meer over horen. Maar je hoort ook iemand die een zuil wil bouwen. Nou, zit er een Belgische verwijzing in. Maar het belangrijkste hier is eigenlijk dat je hoort hoe Baudet heel erg nadenkt over politiek voorbij het parlement. Politiek die zich niet alleen afspeelt in de Tweede Kamer, maar juist ook in een veel bredere beweging. En dat kon je misschien het beste zien veel later in het jaar, kort geleden bij het partijcongres. Daar was Forum heel goed vertegenwoordigd, natuurlijk op het eigen congres. Maar je kon er ook naar muziek luisteren, van Lange Frans. Je kon er speeches zien van mensen met internationale bestuurlijke ervaring, zoals Belgische staatssecretaris Theo Franke of Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur. En je kon daar, in die hal in Barneveld, daar was het, heel even proeven van een wereld die er precies zo uitzag zoals Forum voor Democratie die zou willen inrichten. En daar zag je heel erg die zuil die Baudet daar in die speech al aankondigt.
Petra, jou viel iets anders op aan Forum voor Democratie. En dat is terug te voeren tot een interview dat jij eerder dit jaar hield met Henk Otten.
Ja, want op die verkiezingsavond waar Rick bij was toen met die boreale speech, daar heeft Henk Otten toen ook nog de mensen toegesproken. Ik weet niet of jij je dat nog herinnert.
Ja. Ja, die was vol overgave aan het vertellen dat ze nu echt in de provincies gingen besturen. We zijn er klaar voor.
Precies, want hij was heel geïrriteerd dat Baudet het helemaal niet had gehad over de provincies. Dat hij niemand op het podium had getrokken, niemand had bedankt. Het draaide alleen maar om hem. En ja, voor die speech van Otten was verder geen, of ik weet niet of je het speech kan noemen, maar was verder geen belangstelling, weet je, de camera's waren weg en het ging over andere dingen. Dus dat zat hem enorm hoog. Ondertussen speelde ook op de achtergrond allerlei ruzies over geld en zo, maar dat bleek pas later. Maar een paar weken na die verkiezingsavond heeft Otte aan Philip de Witwijnen en aan mij een interview gegeven, waaruit bleek, weet je, hoezeer die twee van elkaar verschilden en wat. Ze hebben samen die partij opgericht, maar hoe ze uit elkaar waren gelopen. En nou ja, dat was al het begin eigenlijk van voor die partij een hoop ellende.
Ja, en het begin van het einde van Henk Otten bij Forum voor Democratie.
Ja. Ja. Ja.
Hoe kijk je nu terug op dat interview?
Ja, ik heb het nog een keer goed doorgelezen. Het was wel, het is wel heel interessant, vind ik, dat hij allerlei dingen aankondigt die nu ook, weet je, die ook wel heeft waargemaakt. Behalve dan het afvallen. Hij zegt dat hij er nog 10 kilo af wil en dat, nou ja, dat is niet gelukt. Maar verder zie je, weet je, hij liep vooruit op samenwerken met het kabinet. Weet je, voor de verkiezingen en ook meteen na de verkiezingen had Baudet gezegd van ja, dat gaan we alleen maar doen als ze drie bewindslieden ontslaan, als ze, weet je, allerlei eisen stelde die. En al in dat interview, dus een paar weken na de verkiezingen, zei Otten, nou ja, die eisen, weet je, we gaan het case by case bekijken. En als het past bij ons verkiezingsprogramma, gaan we gewoon samenwerken met het kabinet. Dus dat was al een hele grote stap waarin die afstand nam van Baudet. Maar ja, weet je, er waren in de loop van het interview gewoon heel veel dingen waaruit bleek dat hij het helemaal niet meer zag zitten met Baudet.
Ja, want hij zit nu in de Senaat, Henk Otten. En wat zagen we vlak voor het kerstreces? Henk Otten als de man die het kabinet uit de brand hielp.
Het Ottenpaadje. En daar hoefde hij niets voor terug, zei hij zelfs nog. om het kabinet uit de brand te helpen in de stikstofcrisis.
Nou ja, als je op die foto's behalve kreeg die dan, achteraf gemaakt werden.
Behalve dan een mooie fotoshoot. Ja. Ze hadden er speciaal een fotograaf voor geregeld op het torentje.
Speciaal voor Otte?
Er was een fotograaf bij om het allemaal vast te leggen. Ja, en ja. Zo stond hij daar op de foto met de premier, met de minister van Financiën. En zo kon je eigenlijk Henk Otte zien. En ging het een keer niet over Baudet. Dat was natuurlijk waar hij altijd tijd op hoopte.
Ja.
Ja, wat hij ook al in het interview toen met Philippe en mij zei. Weet je, van, het moet nu eens een keer over andere mensen gaan dan over Baudet. Het moet ook over Henk Otte gaan. En weet je, dat, en over al die andere mensen die de partij dragen.
Ja.
Ik vind het nog steeds fantastisch dat jullie zo gelijk hebben gekregen met die meest profetische zin ooit in dat interview. Dat begint met, we gaan Henk Otte de komende tijd vaker zien, zegt Henk Otte. Daar heeft hij gelijk in gekregen.
Ja, dat is absoluut waar, ja. In de zomer hebben we een hele uitgebreide aflevering gemaakt over hoe dat interview tot stand kwam en zo. Ik wil het nu hebben over wat Henk Otte daarna heeft gedaan. Want hij heeft dus zijn eigen partij gestart in de Senaat. Hij heeft twee mensen zover gekregen om met hem mee te gaan, hè?
Ja, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker.
Ja. Wat weten we tot nu toe over die partij? Want ze zijn nu een tijdje bezig. Valt er al iets over te zeggen?
Ja, ik denk dat jij dat wat beter nog gevolgd hebt dan ik. Maar het is gewoon een klassiek rechtse partij, hè?
Ja, het is een klassiek rechtse partij. En wat je heel erg merkt is, als je Henk Otte erover hoort spreken, hij begint nu af en toe weer eens een speech ergens te geven voor wat jonge liberalen of wat dan ook. En dan merk je dat wat er is, is nog weinig inhoud. Het is vooral heel erg het idee, we gaan weer de politiek vernieuwen. We gaan doen wat ik ooit met Forum had willen doen. Dus er zit nog steeds een soort brandende ambitie in bij Otte. Maar waar die nou precies op wil richten, dat is nog niet echt heel duidelijk. Je kan nu nog niet echt zien waar deze partij zich mee gaat onderscheiden van een andere partij. En ze hebben nog niemand die de kar gaat trekken. Want Henk Otte heeft zelf ook wel door dat hij niet de charismatische lijsttrekker is die 20 zetels gaat scoren bij
de Kamerverkiezingen. Hij wil meedoen met de Kamerverkiezingen.
Hij wil meedoen, maar hij wil dat dus niet zelf gaan leiden.
En waar zou je hem plaatsen in het politiek spectrum? Is dat dan tussen de VVD en Forum in of zo? Moet ik het zo zien?
Het zit in die hoek. En wat Otte zou zeggen is dat hij kijkt heel erg naar dat politieke vernieuwingsaspect. En dan zegt hij, wij doen wat Forum had willen doen. Je zou ook kunnen zeggen, inhoudelijk zit hij bij de wat meer rechtse lijn van wat de VVD op bepaalde momenten heeft voorgestaan. En waar bepaalde VVD'ers heel erg achter staan. En daar mikt hij ook op.
Ik zie nu voor me, ik ben nu een beetje vooruit aan het denken naar volgend jaar. Dat is natuurlijk het jaar waarin partijen kandidatenlijsten samen moeten stellen, verkiezingsprogramma's moeten gaan schrijven. Dat was de taak van Henk Otte bij Forum voor Democratie. Hij was toch een beetje de organisator achter de
schermen. Helemaal, ja.
Dit wordt dan misschien ook het jaar waarin Thierry Baudet gaat merken hoe groot de rol van Henk Otte bij Forum was.
Ja, ik kan me voorstellen dat Henk Otte dat zelf ook zo ziet. Van, je gaat me nog heel erg missen, man. Dat zal die zeker. Maar dat gaan we zien, hè? Heb jij er zicht op? Heeft die anderen binnengehaald die dat ook kunnen? Zo'n partij?
Er zijn ook mensen die zijn heel vroeg in de geschiedenis van Forum voor Democratie juist vertrokken in een eerder conflict met Otte. Daar kwam Otte dus als winnaar uit. Mensen die toen vertrokken, die zijn zodra Otte de laan uit was gestuurd ook weer teruggekomen om weer mee te gaan helpen. Daar zitten ook mensen bij met campagneervaring. Maar het grote verschil is denk ik toch wat Forum onderscheidt. Niet alleen van Otte, maar ook van bijvoorbeeld de PVV. Het is gewoon een enorm grote ledenpartij. En er is een enorm kader rond opgebouwd. Er zijn veel mensen die betrokken willen zijn bij Forum. En ze kunnen inmiddels gewoon best uit een flinke groep mensen putten. En dat moet ook wel, want als er iets uit gaat komen van de peilingen, dan gaan ze straks bij de komende verkiezingen gewoon best wat zetels scoren. En dan hebben ze ook wel een aardige lijst nodig.
Ja, nog even over de partijnaam van de nieuwe partij van Henk Otte. Go, hè?
Ja, dat is groep Otte. Maar het bek natuurlijk ook wel lekker. Hij spreekt het ook altijd al uit als go. En als je dan precies vraagt waarom, dan zeggen ze altijd, nee, maar het is net als bij Emmanuel Macron, hè? Die heeft het ook En Marche genoemd, EM. Zijn initialen, dat dachten wij ook. Dus zo zijn ze na een lange brainstorm uitgekomen op de groep Otte. Ze hebben het ook heel lang geheim gehouden wat de naam ging worden, maar ze zijn eruit.
Nog even heel kort vooruitkijken op volgend jaar. Otte is weg. Je zegt net, Rick, Forum, het aantal leden en zo, die congressen, dat gaat allemaal goed. Er komen veel mensen op af. Verwacht jij dat volgend jaar weer zo'n rommelig jaar wordt voor Forum? Valt daar iets over te zeggen?
Nou, ik denk dat het hoort ook juist bij een partij met veel verschillende kopstukken dat er heibel kan komen. En het conflict met Otte was natuurlijk ook niet de allereerste keer dat het fout ging. En op het moment dat er mensen een plekje hoog in de partij willen, dan kan er altijd ruzie ontstaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, het wordt gewoon meer een normale partij. En andere partijen hebben ook ruzie om wie de partij mag leiden. En dat soort. Als er een verschil is met het grommel van dit jaar, is dat je minder snel zult zien dat het echt op de amateuristische manier zou gaan waarop het soms ging. Dus Henk Otte die al het cashgeld meenam en dan naar eigen zeggen weer cash uitgaf en volgens de rest van de partij helemaal niet uitgaf, maar in zijn eigen zak stak. Nou ja, goed. Hè, je kan tegenwoordig alleen nog maar pinnen als je een boek wil kopen op een partijcongres. En ik denk dat dat een teken is dat de partij ook wat...
Je hebt gelijk, Olemia. Het wordt een heel kwetsbare periode natuurlijk. Dat geldt voor alle partijen. Zodra die kandidatenlijsten moeten worden opgesteld, dan komt het erop aan. Hè?
Ja joh, het geldt ook gewoon voor traditionele langlopende partijen die al weten dat ze misschien minder gaan winnen dan dat ze...
Zeker. Ja.
Dank jullie wel. Peter de Koning en Rick Rutte. Inmiddels is aangeschoven Claudia Kammer. Claudia, waar wil jij het over hebben?
Over de vrouwen. Wat mij betreft is 2019 het jaar van de vrouwen in politiek Den Haag.
En waarom?
Omdat er een aantal grote gebeurtenissen waren die te maken hadden met vrouwen. En ik heb een fragment uitgezocht dat denk ik illustratief is voor de sfeer momenteel onder de vrouwen in politiek Den Haag.
Oké, dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.
Ja, voorzitter, ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen, dat ik daar als man mij helemaal in moet mengen.
Dit is echt, meneer Van Dam.
Maar ik richt
meneer
mij,
Van Dam.
Ik richt mij...
Nee, meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg met een intentie die misschien een andere was, wat u beroert, dat ik dat terugneem.
Nou, dat kan. Goed.
Ik denk dat Chris van Dam dit moment ook onvergetelijk vindt.
Ja, dat was een moment wat ook veel op social media natuurlijk terug te zien en te horen was. En ik denk dat het veel zegt, omdat het aangeeft dat er momenteel een... Je kunt wel zeggen, een nieuwe feministische golf ook in de politiek aan de gang is. Die is overal te merken, zeker sinds de MeToo-beweging. Maar hier in Den Haag was hij ook heel erg te merken.
En waar zie je dat dan bijvoorbeeld aan? Want zo'n fragment zegt iets, maar zie je het in meer?
Ja, kijk, dit fragment dateert van 9 april. En precies een maand later werd er hier in Den Haag gevierd dat vrouwen 100 jaar geleden actief kiesrecht kregen. En het werd niet alleen in Den Haag gevierd, maar ook in Groningen. We hebben zelf een toneelstuk laten opvoeren. We hebben het debat over kiesrecht hebben we opnieuw laten spelen door politici, vrouwelijke politici. En dus een maand voordat dat allemaal gevierd werd, was hier al heel veel gesprek in Den Haag over de positie van vrouwen in de politiek. Ja. En in de maatschappij.
En wat opviel in die debatten, want Marieke Stellinga die leidde er toen een. Hè, en later heb ik er zelf ook een met vrouwen uit de politiek over hun positie in de politiek. Hoe openhartig ze daarover waren. Hè? Dat ze inderdaad toegaven, je moet harder je best doen. Wij moeten wat vaker onszelf ook naar voren schuiven. Hoe komt het dat wij niet, weet je, dat we zo weinig vrouwelijke fractievoorzitters zijn. Of dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn in de Kamer. Dus het is op een andere manier wordt het debat misschien ook gevoerd.
Ja, nee, dat klopt. Het is echt bespreekbaar geworden. En ik bespeur ook een iets activistischere toon in debatten bij vrouwen. De cijfers die zijn er ook naar om het erover te hebben, denk ik. Want in de Tweede Kamer is het percentage vrouwen gedaald. Het lag eerst zo rond de, ik denk, 40%. En het zit nu weer bij de 33 ongeveer, geloof ik. In elk geval, het is naar beneden gegaan.
En merk je nou dat politieke partijen van links tot rechts daarmee bezig zijn? Want dan komen we op het vrouwenquotum natuurlijk. Dit was ook het jaar waarin dat werd doorgevoerd. In ieder geval waarin de Tweede Kamer meerderheid vond ervoor.
Ja, klopt. Dat was dus, we hadden in mei dus die viering van dat kiesrecht. Mm-hmm. En dat heeft misschien wel een beetje de geest rijp gemaakt voor dat vrouwenquotum. Het waren aanvankelijk vooral de linkse oppositiepartijen, PvdA en GroenLinks. Maar wat er dus gebeurde is dat er ook twee coalitiepartijen, D66 en CDA, op een gegeven moment omgingen.
En wat gebeurt er bij de VVD?
Daar is wel discussie intern. Er is ook vergaderd. Er zijn dus... VVD'ers die vinden dat ze voor het vrouwenquotum zouden moeten zijn. Maar uiteindelijk is het standpunt nog steeds tegen.
Maar er gebeurt dus wel iets?
Daar is nog steeds discussie, ja.
komend jaar is het jaar waarin alle kandidatenlijsten samengesteld moeten worden door de politieke partijen. Jij merkt een wat activistischere toon in de manier van praten over in de Kamer. Denk je dat het zich nu dan ook gaat uitbetalen in ja, meer vrouwen in de Kamer? Dus meer.
Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, de politiek heeft natuurlijk wel door dat ze nu ook met zichzelf bezig moeten zijn. Je kunt niet alleen maar voor het bedrijfsleven iets regelen en daarna houdt het debat op.
Ja.
Dus er zijn allerlei cijfers weer ook bekend geworden over hoe het nu in de politiek staat in het openbaar bestuur. Kajsa Ollongren die heeft daar nu studie naar laten doen.
Van Binnenlandse Zaken.
En die wil graag dat er ook in het openbaar bestuur en in de politiek wat gebeurt. Want zij streeft naar 40% vrouwen in hoge functies daar. Dus ik verwacht zelf dat 2020 opnieuw misschien wel het jaar van de vrouw gaat worden. In elk geval krijgt het een staartje.
We gaan die kandidatenlijsten maar eens even heel goed in de gaten houden de komende tijd. Dankjewel, Claudia Kammer. Stefan Alonso, jij schrijft heel veel over buitenlandse zaken. Mm-hmm. Jij volgt ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Wat is jouw moment van 2019?
Dat moment is uit, wanneer was dat? 14 of 15 november dit jaar. Toen moest Stef Blok zijn buitenlandbegroting verdedigen in de Tweede Kamer. En dat begon heel opvallend.
Dat ik zoon ben van ouders, geboren in de jaren 30. En daardoor van een leeftijd dat zij bewust de oorlog meemaakten. Dus bij de verhalen bij mij thuis, onder het eten, ging het natuurlijk over, heer Van Ooyek zal het waarschijnlijk herkennen, bordje leeg eten, maar ook hun zeer persoonlijke ervaringen over wat het eigenlijk is. Als er een bombardement boven je hoofd is en je onder de tafel zit en hoopt dat het niet op jouw hoofd komt. Hoe het was om gevangen te zitten in een jappenkamp. Hoe het was om beschoten te worden. Hoe het was om bevrijd te worden. Dat zijn natuurlijk beelden die mij altijd bijgebleven zijn, maar ook beelden die altijd weer terugkomen als ik in dit mooie vak spreek met mensen die dat nu net doorgemaakt hebben. Die mij nu vertellen dat ze beschoten zijn, bijvoorbeeld in Libië of Algerije. Dat ze hebben moeten vluchten omdat hun mensenrechten geschonden zijn. Eigenlijk een huiveringwekkende continuïteit.
Een politicus met een persoonlijke anekdote hoeft niet opmerkelijk te zijn, maar in dit geval?
In dit geval is het best opmerkelijk, want Stef Blok is natuurlijk niet de man van de persoonlijke anekdotes. Dat verwacht je meer bij iemand als Frans Timmermans. Die vertelt ook vaak over de oorlogservaringen van zijn familie. Stef Blok doet dat wat minder. En het viel nu echt op, omdat hij heeft toch een beetje, het imago wat toch een beetje aan hem kleeft, is dat hij niet empathisch genoeg is, dat hij een beetje, ja, horkerig overkomt. En hij deed echt zijn best bij dit debat. En dat viel dus echt op. Om gewoon over te komen als een mens van vlees en bloed. Die gewoon wel degelijk, zeg maar, geïnspireerd is door allerlei dramatische gebeurtenissen uit zijn eigen familiegeschiedenis. Om het vak van buitenlandminister uit te oefenen.
En waarom wil hij dat ineens?
Nou ja, kijk, Blok heeft natuurlijk een beetje een soort valse start gemaakt, hè, als buitenlandminister. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij het zou worden. Het was Halbe Zijlstra, maar nou ja, dat kwam toen, de Dacia-leugentje kwam voorbij zetten en toen moest Zijlstra weg. Dus toen begon Blok en hij begon eigenlijk meteen met een enorme uitglijer. Hè. Hij werd opgenomen tijdens een toespraak of een gesprek wat hij had met Nederlanders die in het buitenland werken voor buitenlandse instanties. En daarin zei hij allerlei hele rare dingen. Suriname is een failed state. De multiculturele samenleving werkt eigenlijk niet. Of tenminste, een vreedzame multiculturele samenleving is niet mogelijk volgens hem. Hij beledigde en passant een hele trits Nederlandse bondgenoten. In Warschau en Praag werden donkere mensen in elkaar geslagen. Iedereen was nogal verbaasd en geschokt. En sindsdien is hij eigenlijk bezig om de schade die toen is ontstaan, om die te herstellen. En zeg maar, het moment dat je echt zag dat hij in de buurt begint te komen van dat herstel, was dat debat over de buitenlandbegroting.
Hij probeert van zijn hork-imago af te komen.
Ja. En het punt is een beetje, hij is natuurlijk oorspronkelijk geen diplomaat. Hè. Hij is ooit filiaalhouder van de ABN AMRO geweest. Dit is niet, zeg maar, een post die hem op het lijf geschreven is. Dus hij heeft enorm moeten wennen aan dat hele ministerie van Buitenlandse Zaken, waar toch toch een soort, diplomaten zijn toch een soort apart soort ambtenaren, zou ik maar zeggen. En dat was voor hem best wennen.
En hoe gaat het hem af? Ik bedoel, dan zie jij dus dat zo'n man, die krijgt dan waarschijnlijk als advies mee ook van, probeer meer van jezelf in te gooien. Hij heeft overigens zelf ooit in een Volkskrant interview gezegd, bij zijn afscheid, ja, bij het vorige kabinet, dat dat meer iets voor vrouwen is, emoties. Hè? Dat hij daarom ook vrouwen nodig heeft.
Ja. Ja.
Dat deed zijn imago ook niet echt per se veel beter.
Nee.
Jij ziet dat dus nu gebeuren. Gaat het hem makkelijk af? Ziet het er geforceerd uit?
Nou, het gaat hem wel iets makkelijker af dan een half jaar geleden, denk ik. In dat befaamde Volkskrant-interview zei hij trouwens ook, dat was ook heel veel. Hij noemde zichzelf iemand die ergens in zijn hoofd zit. En dat klopt ook. Hè? Als hij zeg maar een algemeen overleg doet, dan zie je gewoon dat hij heel erg in zijn hoofd zit. Hij is soms ook een beetje moeilijk verstaanbaar. Maar dan opeens lijkt het soms alsof hij ontdekt dat er daarbuiten een hele wereld is. En dat hij zich daartoe moet richten, zeg maar. Dus dan lijkt hij weer wakker te schrikken van zichzelf. Nou ja, goed, hij heeft het moeilijk gehad. Hij heeft het ook. Die ongelukkige uitspraken aan het begin, die hebben er heel erg toe geleid dat hij daarna eigenlijk te voorzichtig is geworden. En bijna te diplomatiek. He, want er was op een gegeven moment ook bijvoorbeeld heel veel ergernis over het feit dat hij kwam met een China-strategie. Ja. Daar stond een hele mensenrechtenparagraaf in. Maar die bleek heel kort en tam te zijn. En daar werd de Kamer weer boos over. En de Kamer vond dat het overnieuw moest. En hij vond dat belachelijk. En hij, in plaats van zeg maar de Kamer een beetje tegemoet te komen, gooide hij eigenlijk olie op het vuur. En uiteindelijk werd hij dus met huiswerk naar huis gestuurd.
Is dat gênant voor minister?
Nou, het komt bijna nooit voor. Ja. Niet op deze manier. Dus het was echt best wel ook een bijzonder moment. Had ik ook kunnen kiezen. Maar je ziet dat sinds die aanvaring met de Kamer, dat was na de zomer, zie je dat hij gewoon toch probeert om gewoon iets aardiger over te komen. En het werkt wel, want ik bedoel, tijdens het debat in november over de buitenlandbegroting, toen zei Van Ooyik, GroenLinks, Kamerlid, die zei na afloop van, dit vind ik prettig. Hè? Om de minister op deze manier te horen praten, vind ik prettig. Dus juist Van Ooyik, die altijd heel kritisch is over deze minister, gaf de minister een compliment. Ja, dan heb je dus wel echt iets bereikt, zijnde Stef Blok.
Ja, dus het lukt hem wel. God, dit lijkt me nou echt iets fantastisch om volgend jaar nog meer op te gaan letten, weet je wel?
Zeker.
Hoe dat zich ontwikkelt. Als je het niet van nature bent en je krijgt het geadviseerd en je moet wat aardiger en menselijker overkomen, om het maar even op die manier te zeggen. Dan.
En het wordt best lastig, want de anekdote die hij dus noemt, over de oorlogservaring van zijn ouders, die kwam laatst ook weer terug in een toespraak die hij hield over de mensenrechten. Dus hij is nu voor de tweede keer gesignaleerd, deze anekdote. Dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk. Want als hij nu nog een keer gaat gebruiken, dan je moet dat gedoseerd doen. En je moet ook vooral veel anekdotes in je broekzak hebben. Een beetje zoals Timmermans, die heeft er echt enorm veel.
Die heeft er weer heel veel.
Precies. Maar en van Stef Blok weten we nog niet zeker of hij veel anekdotes op zak heeft.
Stef Blok weet nu, Stefan Alonso, die turft mee.
Ik turf mee.
Dankjewel, Stefan. En dit was hem dan, de grote terugkijkaflevering van Haagse Zaken. Volgende week, dan zijn we er even een weekje niet. 11 januari zijn we weer terug. En als je je gewoon abonneert, dan verschijnen we automatisch in je podcastfeed. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Toch mijn steun en toeverlaat dit hele jaar geweest. Dank, Iris. En alvast aan jullie wil ik zeggen een heel gelukkig nieuw jaar. En tot in 2020.
Yeah, de stand van het land is nou niet bepaald vrij. Door de knorrige burgers en oproergekraai. Ik verlang naar een rustpunt in al dat lawaai. De Benthuizen, er Bast en van Kees van der Staaij. Pakken er nog dan American Pie. En ook met ze zo swingend als Why, tell me why. Vandaar dat ik binnenkort niets liever draai dan het vrome gejodel van Kees van der Staaij. Evenzeer ritmisch als Memphis Depay, maar ook net zo sereen als een West-Vlaamse gaai. Ze schijnen zelfs zoeter dan Limburgse vlaai. De vrolijke noten van Kees van der Staaij. Hoe trots in de muziek is het leven maar saai. En ik ben door mijn playlist heen op Spotify. Dus het fractieconcerto met Kees van der Staaij. Daarop verheug en verkneukel ik mij.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.